Boeren zullen weiden naar hun wijze en de vreemdelingen zullen de verwoeste plaatsen der vetten eten. Wat zou dat nou betekenen? Dat weten wij niet, dus gaat het over de gemeente. Dat is de gemeente. En dat is het verhaal wat ik vorige keer heb aangehaald uit... Oh, dan kan ik het natuurlijk zo gauw niet vinden. Uit... Matthäus was het, geloof ik. Over die gelijkenis van die wijngaard die verhuurd was aan landlieden en die de vrucht niet voortbracht op zijn tijd. Oh, hier heb ik hem in ieder geval in Lucas 20. Maar ik heb hem gelezen uit Matthäus 21, dat is beter, ja. Matthäus 21. Want de wijngaard bracht de vrucht niet op. Nou, de wijngaard zelf zeggen we dan wel, maar dan in ieder geval de landlieden niet. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. De eigenaar kreeg van de wijngaard dus niks. En toen hebben ze zelfs de zoon, de erfgenaam, gedood enzovoorts. En toen zei de Heer als commentaar daarop... Wat zal de Heer van die wijngaard dan doen? En dat was het antwoord. Hij zal de kwade en kwade dood aandoen. En zal de wijngaard een andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Dat was vers 41 van Matthäus 21. En het wordt herhaald in vers 43 van Matthäus 21. Daar blijkt het niet meer de wijngaard te zijn, maar het koninkrijk Gods. Maar dat is het natuurlijk, hè? Want het wijngaard is een beeld van dat koninkrijk Gods. Want daar staat er, daarom zeg ik u, lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Nou, dat vinden we dus hier in Jesaja ook terug. In Jesaja 5, vers 17. De lammeren zullen weiden naar hun wijze en de vreemdelingen zullen de verwoeste plaatsen der vetten eten, en tel het maar weer bij elkaar op, want die twee zinnen drukken natuurlijk weer hetzelfde uit. Die lammeren zijn namelijk vreemdelingen, maar aangezien zij de verwoeste plaatsen der vetten zullen eten, zijn zij nu niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, niet meer vreemd van het burgerschap Israëls. Maar in het tegendeel, zij eten de vruchten, de zegeningen dus van Israël. De gedachte is hier gewoon die van Jesaja 5, vers 5. Ik zal de omheining, de tuin, de middenmuur des afscheidsels, zullen we het nou eens noemen, want die zit nou toch in Efeze 2, in mijn gedachte althans, hè. Ik citeer het daar al uit. Hij zal de tuin, de omtuining wegnemen, opdat de wijngaard zij tot afwijding, wie komen er dan in? Nou, bijvoorbeeld die lammeren, oftewel heidenen. Niet dat lammeren staan voor heidenen, dat is, zo bedoel ik het niet. Maar het zijn lammeren die van buiten de wijngaard komen. En dus zijn het heidenen die tot geloof gekomen zijn, want lammeren zijn gelovigen. Ja, lammeren zijn schapen, maar meer speciaal jonge schapen. En zo komen we in ieder geval bij de gemeente terecht, wedergeboren. Zodra iets jong is, zodra het jongelingen zijn, ook als het jonge dieren zijn, heeft het altijd te maken met wedergeboorte. Nieuw leven. Nou, die lammeren, dat zijn die schapen die kennen de goede herder en volgen zijn stem enzovoorts. Hè? Dus ze gaan in door de deur der schapen. En, waar komen ze dan terecht? Wel, in Israël, of in de wijngaard, zo u wilt. Want hier zit de wijngaard. De lammeren, namelijk vreemdelingen, zullen de verwoeste plaatsen der vetten eten. Die vetten, dat is uiteraard Israël, wat gezegend is met allerlei zegeningen. Maar het zijn de heidenen die die zegeningen inderdaad erven. En precies zo staat het allemaal in Efeze. Ik blader er toch maar even naartoe. Ja. Wat is dat, Jesaja 14? Vers 30. Ik kom er toch langs, onderweg naar Efeze. Dus. Jesaja 14, vers 30. Waar staat, en de eerstgeborenen der armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Zullen veilig nederliggen, betekent dat, hè? Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal u ombrengen. En inderdaad, het laatste spreekt over Israël en het eerste spreekt over de gemeente. En daar heet het een eerstgeborene. En dus inderdaad komen we dan terecht bij een gemeente van eerstgeborenen, hè? In Efeze dus. Efeze 2. Waar staat in vers 11? Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart, in het vlees. Dat wil zeggen, het gaat hier om de natuurlijke, de vleeselijke betekenis van het begrip heiden. Hij bedoelt niet dat we eerst ongelovigen waren, hoewel dat zo is. Maar hij bedoelt dat we letterlijk niet van Israël afstanden, dus heidenen waren. En die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Want het gaat om een vleeselijke besnijdenis hier en niet om de geestelijke besnijdenis. Die met handen geschiet, staat dan ook uitdrukkelijk bij. Gedenk dat gij in die tijd, vroeger dus, waart zonder Christus, vreemd, niet vervreemd, maar gewoon vreemd, van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Men had dus niet veel. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, dat wil zeggen door de levende Christus uiteraard. Nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Er staat trouwens niet door, maar er staat in het bloed van Christus. En dat bevestigt nog eens wat ik al zei. We zijn namelijk verbonden met de levende Christus. Want hij is, het gaat om Christus nu, en dus de levende Christus. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels, daar heb je hem, gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En dan staat er in vers 18, want door hem hebben wij beiden, namelijk Jood en Heiden is de gedachte, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, dat waren we vroeger, maar nu zijn wij medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dat veronderstelt dat wij inderdaad, 3 vers 6, het veronderstelt dat we inderdaad mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn, zijn de belofte in Christus door het evangelie waarvan Paulus dienaar geworden is. Dus inderdaad, het betekent dat heidenen deel hebben aan de beloften en aan de erfenis die aan Israël beloofd was. En het wordt in Jesaja uitgebeeld doordat de lammeren, namelijk de vreemdelingen, in Palestina zijn. De wijngaard is tot afwijding. Het is natuurlijk niet een volledig beeld, dat weet ik ook wel, er is wel meer over te vertellen. Maar niettemin is het een duidelijk herkenbaar beeld. Het is maar één versje ertussendoor, hè, in Jesaja 5 vers 17. Maar daarom voor ons heel uitdrukkelijk een verwijzing naar een ander volk wat de zegeningen van Israël zou ontvangen, namelijk de gemeente. Bedekt, inderdaad, ja. Een verborgen verwijzing. Als wij niet Efeze 2 hadden, zal ik maar zeggen, of andere Nieuwtestamentische schriftplaatsen, zouden we deze conclusie nooit trekken uit vers 17 van Jesaja 5. Maar we hebben dat wel, dus trekken we wel die conclusie. Er staat trouwens bij, moet eens kijken hoe eigenaren, de lammeren zullen wijden naar hun wijze. Hoezo hun wijze? Het betekent dus dat het een bijzondere manier van eten is. Een bijzondere manier van wijden. En dat is het natuurlijk ook. Want wij hebben weliswaar deel gekregen aan de zegeningen van Israël. Maar niet zo letterlijk. Maar geestelijk, dat wil zeggen op een andere wijze. Want wij hebben deel gekregen aan de zegeningen van Israël. Zoals ze beschreven staan. Maar dan in de hogere geestelijke betekenis. De bekende verhalen. Ons wordt gezegd dat we verlost zullen worden. Of zouden worden uit de ballingschap, verzameld zouden worden. Dat is ook inderdaad gebeurd, want we zijn getrokken, wel niet uit de heidenen, maar we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En we zouden gebracht worden, want dat was de belofte, we zouden gebracht worden naar het beloofde land, naar Canaan. En inderdaad, alleen wij worden verzameld naar een hemels Canaan. We zullen optrekken naar Jeruzalem, waar de koning zetelt en waar het huis des Heren staat. Maar wij zijn opgeschreven in een hemels Jeruzalem. Het blijven dezelfde woorden, maar op een andere wijze. En dat is wat hier ook staat. Die lammeren zullen wijden naar hun wijze. Dus op een andere manier, maar wel degelijk heeft het te maken met de zegeningen die in Israël beloofd waren. Want alle gelovigen zijn erfgenamen van de belofte aan Abraham, alleen op verschillende manieren. Maar dat zit hem in die eerstgeborene, die immers een dubbele deel krijgt. En daarom de geestelijke zegening ontvangt. Nou, dan gaan we maar weer verder. Dan komen we bij het derde wee. Wee degene die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid en de zonde als met dikke wagenzelen. Je kunt de wagen trouwens beter laten trekken door ezelen. Ezelen. Door ezelen bedoel ik, hè. Maar goed. Nee, met dikke wagenzelen. De gedachte is heel gewoon dat deze mensen over wie hier gesproken wordt slaven zijn van de ongerechtigheid. Zij trekken de ongerechtigheid. Zij zijn als lastdieren voor het karretje van de ongerechtigheid gespannen. En dat op de vroege morgen. Ja, dat bedenk ik ter plekke dan, Dani. Dat is wat, hè. Ja, zij worden dus voor het karretje van de ongerechtigheid gespannen. Met koorden der ijdelheid, leegheid betekent dat nog steeds. Ja, het dient dus tot niets. En zij trekken de ongerechtigheid en de zonde als met dikke wagenzelen. De touwen dus, of de riemen waarmee de wagen, de kar getrokken wordt. En denk, letten we even op de parallel. Er is een parallel tussen de ongerechtigheid en de zonde, uiteraard. Hè? Maar dat zijn synonieme begrippen. Ongerechtigheid en zonde worden getrokken met koren der leegheid, oftewel met dikke wagenzelen. Ik kan het ook niet helpen, maar die ijdelheid duidt op leegheid, maar het wordt altijd in verband gebracht met slavernij. En ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Romeinen 8. Waar staat dat de hele schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Maar tegelijkertijd dat die schepping is dienstbaar gemaakt. Maar een dienstbaarheid die tot niets leidt. Dat wil zeggen, men is wel druk bezig. En het is wel zwaar werk. Maar daarom heeft het nog geen zin. U kent het verschijnsel ook. Wij zitten hier nou op woensdagmorgen bij elkaar hier in deze tent dus. En er zijn andere mensen, andere gelovigen die zeggen, nou wat dat nou toch voor mensen zijn, die doen niks. Die zijn alleen maar bezig met de Bijbel enzovoort, wat dat voor lui zijn. Maar wij werken tenminste, wij doen tenminste iets. Dan zeg ik altijd, dat is mijn reactie, mijn eerste reactie altijd, dat kan wel wezen. Maar er zijn er zoveel die zijn aan de ijdelheid onderworpen. Dat is een zwart-wit reactie, dat weet ik wel. Maar je, bedoel maar zo, je kunt wel bezig zijn, je kunt wel aan het werk zijn, maar wat zegt dat? Je kunt wel water naar de zee dragen, dat is zwaar werk, maar het heeft geen zin, het komt vanzelf wel in de zee. Ja, ja, en als we het niet bij de zee kunnen krijgen, dan komt de zee wel hier. Dat is in Nederland makkelijk natuurlijk. Maar bedoel maar, dat zegt dus op zich niks, hè? En dat is ook in Romeinen 8 wordt aangehaald dat die hele schepping weliswaar druk bezig is en daardoor zelfs leidt. Het is een kwestie van afzien. Men blijft maar bezig het karretje van de ongerechtigheid te trekken. Het schijnt een wedstrijd te zijn, hè? 1000 mijlen, bij wijze van spreken. Romeinen 8, want daar staat in eerste plaats dat de tegenwoordige tijd lijden met zich meebrengt, maar daar staat er in vers 19, want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen gods, want het schepsel is der ijdelheid, daar heb je dat woord, leegheid, der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen gods. Het heet dus dienstbaarheid der verderfenis. Dat is hetzelfde als het karretje van de ongerechtigheid trekken met dikke wagenzelen. Maar hier heet het, men is der ijdelheid onderworpen, oftewel men is dienstbaar gemaakt. Men werkt dus wel hard, maar het leidt tot niks. En dat wordt hier in Romeinen 8 gezegd, omdat in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk al lang verteld is dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem, voor God. Nou, punt is dan dat in Jesaja 5, vers 3, zelfs niet gesproken wordt over het onderworpen zijn aan de wet, zodat dat ijdelheid is, omdat door de werken der wet geen mens gerechtvaardigd wordt, maar men trekt zelfs de ongerechtigheid. Men hanteert de wet zelfs niet eens, want zo was het in die dagen. Men diende immers afgoden. Men was niet aan het woord van God onderworpen, maar aan de leringen van duivelen, heet zoiets in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament. Maar in ieder geval leringen der demonen, daartoe had men zich begeven. En over hen wordt het wee uitgesproken. Wee degene die de ongerechtigheid trekken met koren der ijdelheid en de zonde trekken als met dikke wagenzelen. Namelijk degene die daar zeggen, moest kijken wat ze doen, die daar zeggen dat hij haaste, dat hij zijn werk bespoedige, opdat wij het zien. Ze zeggen, laat God nou eens voortmaken met zijn werk. Het duurt allemaal zo lang. Laat de Heer zijn werk bespoedigen. Dat zijn die spotters waar Petrus het ook over heeft. Hè? Waar is de belofte van zijn toekomst en zo. Hè? Maar goed, hen was willens ook het een en ander onbekend. En dat is hier ook zo, want ze hebben immers geen wetenschap, volgens vers 13. Precies hetzelfde verhaal. Ze zijn druk bezig, maar dienen daarmee de ongerechtigheid. En met hun woorden zeggen ze, laat de Heer toch spoedig komen enzovoort. Zodat hij haaste, dat hij zijn werk bespoedige, opdat wij het zien. En laat naderen en komen de raadslag des heiligen van Israël, dat wij het vernemen. Men zegt, laat de Heer het maar zeggen. Laat de Heer zijn werk maar doen. We hopen dat hij spoedig wederkomt en zijn werk zal voleindigen enzovoorts. Maar in werkelijkheid gaat men gewoon door met onderworpen te zijn aan de ongerechtigheid. En dat komt vandaag aan de dag nog steeds voor. Dat kent natuurlijk vele varianten, maar in de praktijk komt het zeer veel voor. Mensen gaan gewoon hun eigen gang en hebben daarnaast hun mond vol over de Heer die zijn werk zou moeten doen. En die ze inderdaad vaak oproepen om toch vooral wat voor te maken. Maar meestal komt het voort uit de gedachte dat ze de Heer zelf voor hun karretje willen spannen, maar het is wel het karretje van de ongerechtigheid. Maar de Heer laat zich de ijdelheid niet onderwerpen, hè? Of der ijdelheid niet onderwerpen. Dus men doet het een en men zegt het ander. Dat is de geveinsdheid, de huichelachtigheid, die trouwens bij veel zogenaamd godsdienstige mensen voorkomt. En dus ook inderdaad in Israël. Dan komen we bij vers 20, het vierde wee. Wee degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Want heten is hetzelfde als noemen, hè. Vertaalt maar het Engels, ben je van het probleem weer af. Dus wee degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis. Die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Dan hebben we enige aardige tegenstellingen. Mooi rijtje met begrippen die tegenover elkaar staan. Het kwade is het duistere, namelijk het bittere. En het goede is het licht, namelijk het zoete. Daar komt het op neer. En wee degene die die dingen verwisselen. Dat is het, hè. Wee degene die de ware wetenschap verwerpen, namelijk de kennis van God, en daar de valselijk genaamde wetenschap voor in de plaats stellen. Maar daar hadden we het dus al over. En wee degene die de duisternis verkiezen boven het licht. En die dus daarmee de duisternis tot licht verklaren. Dat is natuurlijk een verwijzing die ik u geef naar Johannes 3. Maar ik kom er aanstaande zaterdag nog wel op terug, denk ik. Over de plaats die de gelovigen en de ongelovigen innemen. Het heeft ook te maken met licht en duisternis. De gelovige wordt geacht in het licht te zijn. En de ongelovige bevindt zich in duisternis. Maar degene die in duisternis is, heeft de neiging te zeggen dat zijn duisternis licht is. En er is zelfs een tendens geweest, geloof ik, maar er is een tendens die komt dus op neer, ik moet het uitleggen, die komt erop neer dat hoe vaker maar men zegt dat men het niet weet, hoe meer men beschouwd wordt als verlicht. Als je maar zegt van wij weten niet zus, wij weten niet zo, dan wordt dat als wijsheid beschouwd namelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Dat is alleen een openbaring van een gebrek aan kennis en een gebrek aan licht. Verlicht is iemand die het wel zeker weet. Zeker als hij zijn zekerheid heeft uit het woord van God, dat bedoel ik natuurlijk. Maar goed, u moet die dingen wel uit elkaar houden. Wij zijn niet in duisternis, wij zijn in het licht. Het licht van het woord van God namelijk. Maar de tragiek van de wereld is dat men de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Nou goed. Er komt trouwens bij, dat is een heel ander verhaal, daar heb ik weer het verschijnsel, dat mensen die gewend zijn in duisternis te leven, in de schemering af en toe hier en daar wat onderscheiden, die zien niks meer als wij ons licht aandoen. Die hebben een zonnebril nodig. Hè? Die moeten namelijk aan dat licht eerst wennen. Die zien eerst niks. Later blijkt dat je daar in dat licht veel meer kunt zien. Maar dat heeft men in de eerste instantie niet door. Men wordt dan door licht verblind. Dat kan namelijk. Maar niettemin, als je wat zien wil, heb je toch licht nodig. Hoe dat ook zij, wee degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad, en die duisternis tot licht stellen en licht tot duisternis, en die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Dat is een aardige tegenstelling, zoet en bitter. Maar bitter in de Bijbel staat altijd in verband met de dood, met de werking van de dood. Dat raken we af en toe een beetje kwijt, maar je moet heel goed begrijpen dat als gesproken wordt over het bittere water van Mara, dan betekent dat gewoon dat het water giftig was. En dat je eraan doodgaat. Als van eten gezegd wordt in de Bijbel van voedsel dat het bitter is, dan betekent het dat je er niet van kunt eten of drinken, want dan word je ziek. Of beter nog, eigenlijk sterf je eraan, dat is de gedachte. Dat zeg ik nou weer zo, want van de week kwam ik dus een ster tegen genaamd Alsem. Want die viel in het water, in van de rivieren, dat staat in Openbaring. Hè. En dan zoek je Alsem op in de handboeken, weet je wel. Dan weet je weer eens weten wat betekent bitterheid. Maar goed, eens kijken wat er nog meer over te vermelden valt. En dan zegt men Alsem, dat is dan de naam van een plant enzovoort. En er brengt inderdaad bittere vruchten voort, dat had ik ook wel kunnen bedenken, bittere besjes. Maar ze zijn niet giftig, staat er dan bij. En dan denk ik, ja, dat kan wel wezen, maar in de Bijbel staat erbij dat de mensen die van die wateren dronken, die stierven ervan. En daar gaat het om. Dat is wat je weten moet. Als de Bijbel spreekt over bitterheid en over alsem, dan spreekt het over de dood. Je wordt niet alleen ziek, je sterft eraan. Tegenover die bitterheid staat dan zoet, dat is waar. Maar zoet is de smaak van... He? Ja, dacht ik wel dat hij dat zeggen zou. Inderdaad, zoet is de smaak van honing en dat is de smaak van het woord van God. Juist, want dat is leven. Dat wordt bitter in de maag, ja. Dat is de dood voor de oude mens, inderdaad. Je ziet, je moet het uit elkaar houden. Het woord van God is zoet in de mond, bitter in de maag. Het is goed voor het zoet, voor het verhemelte. En dus heeft het te maken met de hemelse dingen. En het is bitter in de buik, hetgeen te maken heeft met de aardse dingen uiteraard, de oude schepping. Maar goed, hier staan dood en leven tegenover elkaar. De bitterheid staat voor de dood, de werking van het verderf in de oude schepping. En het zoete staat voor de werking van het woord van God. En dat is altijd die van het brengen van leven, nieuw leven. Ja, ter vervanging van het oude, zodat het woord van God ook wel eens de dood brengt. Maar dat zeiden we al. In tweede instantie komt wel eens bitter zijn in de buik. Maar na dat hele verhaal, het wordt steeds korter, hè? Nu wordt het nog korter. Het vijfde W in vers 21 is nu nog maar één zin. Dit zijn twee zinnen toch nog. Blijft een parallelisme. Er staat, wee degene die in hun ogen wijs, namelijk bij zichzelf een verstandig zijn. Het gaat er niet om dat men zichzelf voor wijs houdt, want dat is niet de gedachte. De gedachte is dat men zijn eigen wijsheid erop nahoudt. En ik hoor het nog vaak, ook als het over de Bijbelse dingen gaat hoor. Zelfs hier in deze tent dus, hè, hoor ik het nog zeggen. Van nou ja, zo denk ik erover. En ja, dat is mijn gedachte zo. En iemand anders denkt er anders over. Daar heb ik ook respect voor. En hè, dat soort uitspraken. Ja, dat is dus eigen wijsheid. Ieder denkt erover op zijn eigen wijze. Juist. Hè? Wees niet wijs bij u. Ja, er staat een verwijzing bij, geloof ik. Een tekstverwijzing naar Romeinen 12, geloof ik. Dat men niet wijs moet zijn bij zichzelf. En bij zichzelf wil zeggen niet dat men zichzelf voor wijs acht, maar het wil zeggen door zichzelf. Het is een eigen wijsheid die men ontwikkeld heeft. En die stoelt verder nergens op. Die houdt geen verband met de dingen zelf. Men heeft een eigen filosofietje, maar verder heeft het niks met de Bijbelse dingen of met de omgeving of wat dan ook te maken. Nou, wee degene die in hun ogen wijs zijn, of die door zichzelf of bij zichzelf een verstandig zijn. De enige echte wijsheid, de enige echte verstand ontvangt men van God. Want de Heer zelf is ons geworden wijsheid van God, 1 Korinther 2. Maar ontleend natuurlijk aan, zat er niet bij? Nou, in ieder geval de spreuken. Ja, de spreuken 3 vers 7 staat erbij. Wat zou daar nou staan, hè? Ik dacht aan spreuken 8. Maar inderdaad, een mooie uitspraak in spreuken 3. Vers 7. Maar het hele gedeelte komt in aanmerking. Maar in vers 7 staat, zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere. En wijk van het kwade. Dat wil zeggen, men moet wijs zijn in de ogen van God. Want daar komt het op neer. En dan wijkt men inderdaad van het kwade. Maar het komt overeen met de voorgaande versen. Ik lees het maar achterstevoren dan. Vers 6. Kennen hem in al uw wegen. Mogen er onze wegen zijn. Maar we dienen hem te kennen in die wegen. Dus kennen hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Het leuke daarvan is natuurlijk dat niet gezegd wordt dat de Heer ons de rechte weg zal wijzen. Maar er wordt gezegd dat als wij hem kennen, dus in gemeenschap met hem zijn, dan zullen de wegen die wij bewandelen inderdaad recht gemaakt worden. Dat waren ze niet, maar hij maakt ze recht. Dat is heel aardig, want dat betekent dat je niet van tevoren hoeft te kijken of de weg die je inslaat wel recht is. Hij zal uw paden recht maken. Welke psalm was dat ook alweer? Alle wegen zijn wegen des Heren, staat er dan. Weet jij niet dat? Niet onthouden. Ik val hem ergens in de 50, dacht ik, maar ik weet het niet meer. Maar u zoekt het in de pauze maar eens op. Er staat zo'n uitspraak. Dat wil zeggen, alle wegen of alle paden zijn paden des Heeren. Waar staat de vrouw? 25? Oh, ik dacht 52. Nou, dat is dus mis. Van 25 wordt er geroepen. Maar u vindt diezelfde gedachte hier. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zij waren dat niet, maar de Heer maakt ze recht. En als je dat gewoon in letterlijke taal wilt hebben, dan lezen we gewoon Romeinen 8. Namelijk, alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Is het zo? Heb je het gevonden in Psalm 25? Vers 10. Ja, in vers 4 staat, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Maar in vers 8 staat, de Heer is goed en recht. De Heer is recht, hebt u dat? En dus maakt hij ook recht. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. Zie, hij onderwijst ze in de weg, hij leidt ze in het recht, zodat die weg dus inderdaad een rechte weg is. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En dan staat er: alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Nou, enzovoorts. Dat betekent dat de Heer de weg wijst en maakt tot recht. Een rechte straat wordt het dan. Ja.
Ja.
Ja. Ja, als je, ja, als je het mij vraagt, wou ik zeggen, maar dat doe je dus. Ja. Het betekent er ongetwijfeld dat de weg er al is. Kijk, als over een weg door de woestijn gesproken wordt als een weg voor de Heeren, dan denk ik aan een weg die er al lang ligt, namelijk de koninklijke weg, zoals dat genoemd wordt in Numeri. De weg, Numeri toch? De weg waardoor de Heer zou komen naar Jeruzalem. En het lijkt mij dat de schriftplaats niet betekent dat men die weg recht moet maken omdat hij nu zo krom is en dat men dus de bochten moet afsnijden of zo. Maar dat men die weg ook inderdaad moet gaan. Dat men die weg moet afleggen. Want het maken of het doen eigenlijk gewoon van een weg kan zijn dat men er een aanlegt, maar het kan ook zijn dat men hem gewoon loopt. Dan doe je, maken en doen is echt synoniem hoor. Dan doe je die weg gewoon door hem te lopen. En maakt recht de weg. Dus de Heer wil niet zeggen dat de Heer een weg heeft die door ons verbeterd zou moeten worden. Maar het wil zeggen dat die weg er is en dat men hem zou moeten gaan. Het blijkt dan ook dat later in Handelingen gesproken wordt over de weg als over de raad Gods in verband met de gelovigen. Namelijk de weg die leidt tot de beloofde erfenis en de vervulling van de beloften enzovoorts. En die naam de weg wordt zelfs gegeven aan de gelovigen. Sommigen horen tot het Jodendom en sommigen zijn van de weg. Het is dan ook die weg die af en toe bescheidelijker uitgelegd moet worden. In Efeze bijvoorbeeld, dat staat allemaal in Handelingen. Maar het hele begrip weg wordt namelijk gebruikt voor de weg tot behoud. En met name voor ook de tegenwoordige bedeling. Wat een weg blijkt te zijn die weliswaar recht is in de zin van onderworpen aan het recht. Maar die in andere zin toch met een omweg gaat. Dat wil zeggen, krom. Zijn ziel is niet recht in hem, hij verheft zich. Het is een weg die loopt via de bovenkant, via hemelse dingen. En die dan straks weer zich vervolgt hier op de aarde. Dus er is nog wat meer over te zeggen over de weg en of hij nou recht of krom is. Maar in Gods ogen is hij in ieder geval recht. De rechte weg, de rechte straat en zo. Ja, dat is allemaal hetzelfde, ja. Het gaat om de juiste weg dan. Het wordt als een rechte weg voorgesteld. Maar in sommige omstandigheden wordt die weg voorgesteld als inderdaad met een omweg. Een bijzondere weg die de Heer gaat. Ja, hij gaat wel recht, maar dat is als je er van bovenaf op kijkt. Maar als je van opzijde naar kijkt, gaat hij krom. Gaat hij namelijk omhoog en dan een tijdje weer naar beneden. Nou, dat is een tegenwoordige bedeling. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Ja, de band loopt weer. En zo zijn we dan toegekomen aan vers 22. Het laatste, zesde dus, B, uit dit hoofdstuk. Ook veruit het langste. Blijkbaar, maar het is maar de vraag of we dat allemaal tot die zesde W moeten rekenen. Het maakt natuurlijk niks uit. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat we te maken hebben met een afsluiting van het hoofdstuk verder. Doet er verder niet toe. Er staat: wee degene die helder zijn om wijn te drinken. Dat is een heldhaftigheid hoor. Het drinken van wijn. Ze kunnen erg veel aan blijkbaar. Wee degene die helder zijn om wijn te drinken. En die kloeke mannen zijn om sterke drank te mengen. Als je daar een held voor moet zijn en een kloeke man, dan wil iedereen ineens een militaire dienst, vrees ik. Maar wee diegene. Want wat doen ze? Zij drinken te veel wijn, te veel sterke drank. En wat doen ze dus? Zij vergeten het recht. Want dat hebben we zojuist gelezen. Het was even in de gauwigheid, maar we hebben het zojuist gelezen in Spreuken 31. Want de koning en de prinsen drinken wijn en vergeten het recht. Dat doen ze hier ook. Want er staat, die de goddelozen rechtvaardigen om een geschenk. En de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelfde afwenden. Dus inderdaad, zij vergeten het recht en doen dus onrecht. Toch heb je het idee dat ze goed weten wat ze doen. Want er staat, ze rechtvaardigen de goddelozen om een geschenk. Wij noemen zoiets gewoon corruptie. Maar ja, het gaat er gewoon om dat ze om er beter van te worden. Vanwege het vuil gewin, maar daar hadden we het gisteren over, op deze plaats, gisteravond. Dat ze om vuil gewin het recht, het woord van God dus, verdraaien. Gisteren hadden we het over dat in Titus staat dat men om vuil gewin leraar der wet is. En dus in wezen net zoiets. Men verandert het woord van God, want in onze dagen hoort men geen leraar der wet te zijn, maar een leraar der genade, hè? Dat is bekend. Hè? Maar goed, maar het gaat erom dat men het woord van God verandert, gewoon om er zelf beter van te worden. Men past het aan, omdat men daar enig voordeel in ziet. En dat is hier dus ook zo. De goddeloze wordt gerechtvaardigd om een geschenk. En de rechtvaardigheid, dan wel gerechtigheid, van degene die wel rechtvaardig is, wordt van dezelfde afgewend. Zijn er dan rechtvaardigen? Kun je dan gerechtigheid van de rechtvaardigen afwenden? Zijn er dan rechtvaardigen? Er is niemand die rechtvaardig is, staat. Maar het is wel zo, er zijn rechtvaardigen. Want Noach was een rechtvaardig man, staat er bijvoorbeeld. Toch? En Abraham. Maar bij Abraham staat erbij hoe we dat hebben te duiden. He? Want er staat dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En daar gaat het dus om. Hetzelfde is ook het geval bij Noach uiteraard, die een rechtvaardig man was. Er staat trouwens, Noach was een rechtvaardig man, want Noach vond genade in de ogen des Heren. En het leuke is dat als je dat heel letterlijk leest, dan lees je dus dat hij toch een misdadiger was. Want anders had hij geen genade nodig. Maar hij ontving genade en sindsdien was hij dus door God gerechtvaardigd. God rekende hem namelijk rechtvaardig. Zodat er wel rechtvaardigen zijn, maar dat zijn gelovigen uiteraard. Want de rechtvaardigheid van een gelovige vindt zijn oorzaak in zijn geloof. Zijn geloof is eigenlijk zijn rechtvaardigheid. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En als hier dus de gerechtigheid van de rechtvaardige wordt afgewend, betekent dat gewoon dat men als het ware het geloof van de gelovigen afneemt. Of dat men een mens verbiedt te geloven. Daar komt het op neer. En ik zou er vroeger niet opgekomen zijn, maar langzamerhand heb ik inderdaad gemerkt dat er heel wat zulke mensen in Nederland ook rondlopen die ons geloof willen afnemen. Zo godsdienstige mensen overigens. Meestal zwaar orthodox. Maar ze proberen ons te verbieden te geloven. Want dat mag niet. Want dan doe je het zelfs, zeggen ze. Het zijn eigen werken als je gelooft. Dat is natuurlijk onzin, want geloof is geen werken, integendeel. Hè? Maar goed, hoe je de dingen overdraaien kunt. Maar het is het beeld van de fariseeën die in de deuropening staan, zodat niemand bij de Heer in zijn huis in Capernaum naar binnen kon. Weet u wel, toen moesten ze over het dak. Dat verhaal is dat. De deuropening was bezet. Men kon niet naar binnen. En dat is dit ook. Zij wenden de gerechtigheid der rechtvaardigen af. Er zijn er namelijk die wel het woord van God hanteren, die dat namelijk geloven, maar hun wordt het als het ware uit handen geslagen, of het wordt van hun afgenomen. In ieder geval wordt het ontkend. Zij rechtvaardigen de goddelozen, maar zij dienen rechtvaardigen te rechtvaardigen. Ja. Want dat, dus zeg maar, ja. Het staat inderdaad in het enkelvoud. Maar je maakt wel een erg grote stap natuurlijk. Hè? naar de toekomst. Maar dat kan inderdaad, want per slotverrekening gaat het erom dat men het onrecht voor recht laat doorgaan. En wanneer we in gedachten hebben, en dat moeten we eigenlijk hebben, dat deze profetieën uiteindelijk vervuld worden in de dagen van de zesde bedeling. Dat wil zeggen uiteindelijk in de 70ste week van Daniël en dus in de dagen van de grote verdrukking, dan zijn we inderdaad terecht bij de goddeloze, de mens der wetteloosheid of de mens der zonde, de zoon des verderfs, allemaal enkelvoud uit 2 Thessalonicenzen 2. En inderdaad, dat is het beest dus, dat zou heel goed kunnen. Ja, inderdaad, ja. In de volgende verse komen we daarin terecht. En dit is heel de rest van het hoofdstuk eigenlijk. Want wij plaatsen natuurlijk gemakshalve de omstandigheden even in het verleden, in het decor van de dagen van Jesaja. Maar ik heb dat eerder gezegd, dat decor, dat wordt ook gebruikt voor de dagen van de grote verdrukking. Waarin Israël inderdaad het onderspit zal delven, omdat God de vijandelijke, de heidense volkeren zal samenroepen en te strijden zal verzamelen tegen Jeruzalem. Maar inderdaad, zover was ik nog niet om het om daar nu al over te spreken. Maar dat zou je wel moeten doen, ja. De goddeloze rechtvaardige zijn. Maar in het algemeen in de dagen van Jesaja zal het ook zo zijn dat men inderdaad goddelozen in het algemeen rechtvaardigt. Maar inderdaad bestaat dit enkelvoud. Wat ik wilde zeggen zojuist was dat men zou de rechtvaardige moeten rechtvaardigen. Want dat is misschien goed om het even te vertellen. Wij denken meestal, heb ik gemerkt, dat rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken. En dat is niet zo, dat kan namelijk niet. Iemand kan namelijk niet rechtvaardig gemaakt worden. Hij is rechtvaardig of hij is onrechtvaardig, maar een onrechtvaardige kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Dat komt namelijk niet voor. Rechtvaardigen is namelijk dat wat de rechtbank doet. En die kan de verdachte niet veranderen, daar is hij ook niet voor. De rechtbank moet een oordeel uitspreken. En die moet dus de verdachte, eventueel, de gedaagde, laat ik het dan maar zo zeggen, rechtvaardigen of veroordelen, één van de twee. En rechtvaardigen is dan niet rechtvaardig maken, maar het is rechtvaardig verklaren. Dat wil zeggen, uitspraak doen en zeggen dat de gedaagde rechtvaardig is. Rechtvaardigen is dus niet rechtvaardig maken, maar is rechtvaardig verklaren. Altijd, dat moet u onthouden. En zo wordt het ook bij gelegenheid vertaald, als de vertalers de namen toch niet onderuit kunnen. En dat is in Deuteronomie 25 vers 1. Deuteronomium 25 vers 1. Waar staat: wanneer er tussen lieden twist zal zijn, want tussen lieden komt het ook wel eens voor, en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen richten, zo zullen zij, namelijk het gerecht, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken, staat er dan. Maar dat staat er niet, er staat gewoon, dan zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. En de vertalers hebben vertaald met rechtvaardig spreken, want inderdaad, zij weten heel goed dat de rechtbank niet een onrechtvaardige rechtvaardig kan maken. En een rechtvaardige hoeft al niet rechtvaardig gemaakt te worden, kan niet eens rechtvaardig gemaakt worden, want die is het al. Dus kan het alleen nog maar betekenen rechtvaardig spreken. Dat is een goede conclusie, maar die conclusie zou men altijd moeten trekken en dus die vertaling zou men altijd moeten hanteren. Als er staat dat God de zondaar rechtvaardigt, dan betekent dat dus niet dat God de zondaar rechtvaardig maakt, maar dat hij hem rechtvaardig verklaart. En hij doet dat op een grond, op een bepaalde grond, op een bepaalde argumentatie, op bewijsvoering die voor de rechtbank plaatsvindt. En dat die grond is namelijk zijn geloof. Ja, het heeft met ons onderwerp zoveel niet meer te maken nu. Maar laat ik u dat dan uitleggen. Bij onze rechtspreking, en niet alleen wij, maar het is altijd al geweest, bij de rechtspreking bestaat altijd ook een verdediging van de beklaagde. En het heeft altijd iets te maken met omstandigheden waardoor de verdachte dan tot zijn daad gekomen is. Want er zijn dingen die een mens doet die voor de wet soms strafbaar zijn en soms niet, afhankelijk van de omstandigheden waaronder het gebeurde. En ook afhankelijk van wie het is die het doet. Speelt allemaal een rol mee. En of het al vaker voor gekomen is en dat soort dingen meer. Nou goed, nee, dat is een wettige aangelegenheid. Het is ook terecht. Maar het punt is nou dat we bij deze rechtszaken, zal ik maar zeggen, gaat het erom of iemand nou onderworpen was aan het recht of niet. Heeft hij gehandeld in overeenstemming met de wet of niet? En het punt is dan dat hij weliswaar misschien, ja, dat is wel zeker, maar dat hij de wet overtreden heeft, dat is waar. Hij heeft dus dingen gedaan die bij de wet verboden waren. Maar iets wat veel belangrijker is dan of men de wet overtreedt, is of men inderdaad wel zich aan de wet onderwerpt. En dat zijn twee verschillende dingen. Iemand die zich aan de wet onderwerpt, die houdt zich nog niet aan de wet. Dat wil zeggen, wij houden ons in het algemeen aan de regel dat men op straat rechts rijdt. En voor het rode stoplicht, u weet het, en voor het rode stoplicht stopt. Maar ook al zijn wij die wet onderworpen, het overkomt ons toch dat we er wel eens doorrijden. Er zijn altijd regels, zijn altijd wel aanleiding voor, meestal gewoon dat we te hard rijden, maar ja, en dus niet op tijd kunnen stoppen, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar het punt is men in het algemeen de wet onderworpen of niet? Want er zijn ook mensen die de wet overtreden en ook helemaal nooit de intentie gehad hebben om zich maar aan die wet te onderwerpen, die gewoon die hele wet niet eens erkennen. En dan hebben we het sowieso te maken met een misdaad. Maar als mensen hun best doen om wel degelijk zich aan die wet te houden en toch bij gelegenheid die wet overtreden, dan ja, door omstandigheden of wat dan ook, dan zijn dat in ieder geval verzachtende omstandigheden. Is in ieder geval geen kwade opzet geweest. Dus een tamelijk zwart-wit situatie. En bovendien, onder sommige gevallen is men gedwongen de wet te overtreden. Dat is nu helemaal niet anders. De Bijbel zegt per slotverrekening ook niet voor niks. Wees niet al te rechtvaardig. Ik weet niet zo gauw waar het staat. Dus daar gaan we allemaal naar zoeken. Hè? Is het ook spreuken? Ja, dat boek ben ik niet zo goed in thuis. maar inderdaad, het punt is dan. De vraag is of hij in zijn gedachten, in zijn denken, zich aan de wet Gods heeft onderworpen. Kortom, de vraag anders stellen. De zaak is, was hij een gelovige? Want iemand die zich aan het woord van God onderwerpt, een belering Gods, ik zeg steeds wet, maar het is natuurlijk een lering, de Torah. Indien iemand zich in zijn denken aan de onderwijzing van God onderwerpt, dan is hij een gelovige. En dat is het punt. En dat staat ook ter discussie wanneer men voor de rechtbank komt. Want dat het lichaam, dat men in het vlees de wet overtreedt, dat is een duidelijke zaak. Er valt verder niks over te zeggen. Maar de vraag is of iemand dan weliswaar, aan de andere kant, in zijn denken zich heeft onderworpen aan het woord van God. Zo ja, dan wordt dat geloof, wordt die onderwerping gerekend tot gerechtigheid. Want de rest is hij niet verantwoordelijk voor. En Paulus zegt, in Romeinen 7 is dat, geloof ik. Hij zegt, ik ben gestorven, ik ben dood, God rekent de oude mens niet. Hij zegt, en als ik zondig, dan doe ik dat niet, maar dat doet de zonde die in mij woont. Ja, en dan zeggen wij, nee, u niet, maar gij zult dan tot mij zeggen, dat is dan maar makkelijk, en dan zeg ik, nou doe het dan ook zo. Hè? Want dat is de Bijbelse gedachte, is de manier waarop God er in ieder geval tegenaan kijkt. Dat wij met betrekking tot elkaar daar wat moeite mee hebben, met onszelf misschien ook, dat is wel begrijpelijk. Maar daar wil ik het dan verder niet over hebben nu. Maar het gaat erom dat God er zo tegenaan kijkt. Die rekent namelijk die oude mens niet. Maar ook daar hebben we het zondag weer, of zaterdag dus weer over. Maar hij ziet ons in Christus en hij rekent ons rechtvaardig op grond van geloof. Want het gaat er niet om of wij in detail ons hebben gehouden aan de voorschriften die God gegeven heeft. Maar het gaat erom of wij in het algemeen, dat wil zeggen ons geheel, hebben onderworpen aan dat wat hij gesproken heeft. En dat is van belang. En op die manier wordt geloof dus gerekend tot gerechtigheid. Omdat geloof niks anders is dan een bewuste keuze die men gemaakt heeft. Namelijk om zich aan het woord van God, aan de onderwijzing van God te onderwerpen. Dat men aan de andere kant dingen doet die met dat woord in strijd zijn. Ja, dat is bekend, maar daar gaat het niet om. En dus staat er, wat staat hier, gij zult de rechtvaardige rechtvaardig verklaren. En de goddeloze moet uiteraard veroordeeld worden. En Israël deed het volgens Jesaja precies andersom. Zij rechtvaardigden de goddeloze. Let wel, er staat niet, gij zult, er staat niet in Jesaja 5 vers 22, of het was vers 23, dat zij de misdadiger rechtvaardigen, of de overtreder, maar er staat dat ze de goddeloze rechtvaardigen. Maar wie moet er gerechtvaardigd worden? Niet de goddeloze, maar laten we zeggen de godvruchtige, degene die niet zonder God, maar met God leeft, uiteraard. En dat is dus de rechtvaardige. Dat is degene die luistert naar de onderwijzing van God. Kortom, het is degene die Psalm 119 geschreven heeft. Maar die leest u straks maar eens even door. Nee, het oordelen, het is wat moeilijk omdat het een kwestie is van de exacte woorden en dus exacte vertalingen. Maar oordelen is in de Bijbel sanctioneren, maar het rechtvaardigen is gewoon de uitspraak doen. Met andere woorden, het richten of het recht doen wil zeggen dat er uitspraak gedaan wordt over schuldig of onschuldig. Terwijl het begrip oordelen in de praktijk is het vonnissen. Executeren dus. Heb je dat woord wel eens gevonden in de Bijbel? Vonnissen? Executeren of iets anders? Wel nee, u leest gewoon oordelen. Want dat is het woord voor het uitvoeren van de straf. Het bepalen van de straf, maar ook het uitvoeren daarvan. Dat is één geheel. Jawel, maar goed, ze liggen achter. Nee, tussen rechten en rechtvaardigen, dat is gewoon hetzelfde. Dat is in principe de uitspraak doen. En in vele gevallen gaat het dan om schuldig verklaren. Maar daar hoort vervolgens bij het oordelen. Dat komt daar achteraan, zit aan elkaar vast. Maar het punt is dat als gerechtvaardigd wordt, dat wil zeggen, als de verdachte rechtvaardig verklaard wordt, dan houdt het daarmee op. Dan is er verder geen kwestie meer van strafmaat natuurlijk, want hij is niet schuldig. Of hij wordt niet als schuldig beschouwd. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Goed. Nou, er staat dus. Er stond dus in Deuteronomium. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Ziet u nou dat de Bijbel niet leert dat de onrechtvaardige gerechtvaardigd wordt? De rechtvaardige wordt gerechtvaardigd. Hij die rechtvaardig is, wordt ook rechtvaardig verklaard. En iemand die niet rechtvaardig is, daarvan wordt ook niet gezegd dat hij rechtvaardig is. Want dat zou een leugen zijn. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar de grond van onze rechtvaardigheid is geloof. En op grond van geloof wordt de uitspraak gedaan dat wij rechtvaardig zijn. Want geloof is immers niks anders dan dat wij ons onderwerpen aan het woord van God. Nou, daar gaat het om. Dat is rechtvaardig. En zo komen we erbij dat begrippen als geloof en rechtvaardigheid feitelijk samenhangen. Ik kon niet zeggen synoniem zijn, maar het komt wel dicht in de buurt. Onze rechtvaardigheid komt tot uitdrukking in ons geloof. Hoewel we meestal andersom leren en zeggen, geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Maar goed, het een gaat niet zonder het ander. Nou, hier staat dat zij de goddeloze rechtvaardigen. Nou, dat moet dus uiteraard niet. Men moet niet degene die zonder God leeft of denkt rechtvaardigen. Maar men moet degene die met God leeft en denkt rechtvaardigen. Want dat is de rechtvaardige. Maar men weet het wel, maar men doet het anders om er zelf beter van te worden. Dat is het verhaal. Men verdraait het recht van God. Men maakt krom dat wat recht was, om er zelf beter van te worden. En het tegenovergestelde doet men ook. Men neemt dan dus de gerechtigheid van de rechtvaardige weg. En dat betekent dus inderdaad dat er dan weer beschuldiging ingebracht wordt tegen degene die door God rechtvaardig verklaard worden. Men doet dat. Daar zijn wij ongevoelig voor natuurlijk. Maar u weet ook wie dat doet, hè? In de eerste plaats doet dat de goddeloze. Namelijk, staat al zelf, de verklager der broederen, weet u wel. Maar goed, ik laat het daar maar bij, want we dwalen een beetje te ver af van dit schriftgedeelte. We komen dan in vers 24. Daarom gelijk de tong des vuurs de stoppel verteert. De stoppel is gewoon stro, hè? Stro wordt verbrand. Daarom gelijk de tong des vuurs de stoppel verteert en het kaf door de vlam verdaan wordt. Dat is dus twee keer hetzelfde weer, hè? Kaf en stro stoppelen. Gaat om hetzelfde. En dan zo, daar staat er, alzo zal hun wortel als een uittering wezen en hun bloem zal als stof opvaren. Omdat zij verwerpen de wet des Heeren der Heerscharen, namelijk de reden des heiligen van Israël versmaden. Dus er wordt een beeld gegeven, een beeld ontleend aan wat er gebeurt na de oogst. Want dat is toch wel van belang om te zien. Want wat namelijk na de oogst, na de graanoogst althans, overblijft, is stro en kaf. En dat stro wordt verbrand door het vuur en het kaf wordt weggeblazen door de wind bij het wannen. Ik wan, jij wand, hij wand. Nou, het kaf wordt weggeblazen door de wind. En zowel het vuur als de wind zijn een uitbeelding van de geest. Dat bedoel ik dus mee, de geestelijke dingen. Dus een beeld gewoon van God zelf. En in dit verband gaat het om de oordelende werking daarvan. De wind blaast het weg. Of het vuur eet het op. Dat betekent gewoon dat God deze dingen weg zal doen. En wat doet hij weg? Nou, niet zozeer deze dingen. Hij doet deze mensen weg. Want zo staat het er. Alzo zal hun wortel als een uittering wezen en hun bloem zal als stof opvaren. Ze worden ook vergeleken met planten. Maar wortel zowel als bloem, de hele plant dus, alles bij elkaar, zal verdwijnen, zal weggedaan worden. Waarom? Ze worden verworpen omdat zij verwerpen de wet des Heeren der Heerscharen. En als u nou wat dieper over doordenkt, dan krijgt u dit plaatje. Namelijk, zij verwerpen de wet des Heren, de onderwijzing des Heren, de Torah, het woord dat door God zelf en door zijn geest is voortgebracht. Zij verwerpen dus dat wat door de geest is voortgebracht en dat wat de geest heeft voortgebracht is. Geest, Johannes 3. Zij verwerpen het woord van God, dus verwerpen zij de geest. En dus er worden de dingen omgedraaid. Daarna worden zij namelijk door de geest verworpen. En om het eenvoudiger te maken daarna weer, dan verwisselen we het woord geest voor het woord God, want God is geest. En dus krijgen we, zij verwerpen God, en dus verwerpt God hen. Moeilijker is het niet. En de aankondiging van het oordeel over Israël, dat vind je soms uitgebeeld als als dat de storm komt en dat de wan in zijn hand is, enzovoorts. Hè? En dus dat het kaf zal worden weggeblazen. En soms staat er ook gewoon dat er vuur uit de hemel zal komen, vuur uit zijn mond zal uitgaan en dat verbrandt het stro. Daarbij moeten we bedenken dat stro en kaf beide slechts een tijdelijke functie hebben. Stro is immers de steel, zal ik dan maar zeggen, waarop de aren groeien van het graan. He? En die hebben slechts een tijdelijke functie. Het is er alleen opdat die aren, omdat de graan wordt voortgebracht en daarna kan het verdwijnen. En zo is het met het kaf eigenlijk ook, want kaf is eigenlijk gewoon de verpakking. De schilletjes die om het graan zitten, maar het zit er maar tijdelijk om, het moet weg, het wordt als afval, als verpakking beschouwd. En beide, zowel stro als kaf, staan dus voor uiterlijke dingen. En dat is van toepassing op de mensen in het algemeen, op de ongelovigen, en behoort tot de uiterlijke dingen. Maar de gedaante, dat zijn de uiterlijke dingen, de gedaante van deze wereld gaat voorbij, staat er bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament. Maar meer speciaal is het van toepassing op het judaïsme en op het leven onder de wet, want het heeft alleen te maken met uiterlijke dingen, maar dat gaat nou eenmaal voorbij. Het gaat niet om het uiterlijk, het gaat niet om de uiterlijke dingen, maar het gaat om het graan zelf. innerlijke dus. De nieuwe vrucht. Maar het oude zal voorbij gaan. Door het vuur, dan wel door de wind. Maar nogmaals, zijn beide beelden van de geest. En zo zal het met deze mensen gaan. Hun wortel zal een uittering wezen. Hun bloem zal als stof opvaren. Omdat zij verwerpen de wet des Heeren der Heerscharen. Namelijk, zij verwerpen de reden des Heiligen van Israël. Zij versmaden dat. En het is heel aardig om te zien dat hier dus gewoon verteld wordt wat de wet des Heeren is. De wet des Heeren is niet een verzameling van 10 geboden of meer, maar is gewoon de aanduiding van de reden, het spreken dus, de reden van de Heilige van Israël. En de Heilige van Israël, of de Heilige Israëls, is dezelfde als die uit vers 19. Het is gewoon de Heer zelf, hè. Zij verwerpen de onderwijzing, de Tora, des Heren. En daarom zal de Heer hen verwerpen. Zij verwerpen de kennis, daarom zal de Heer hen verwerpen. Nou, dat hebben we allemaal al gezien. Dus dan gaan we verder, naar vers 25. Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen zijn volk. En bij toorn zou u toch langzamerhand moeten denken aan de dag des toorns. Want als ooit dit volledig vervuld wordt, dat uit vers 24 en wat er nu ook nog verder volgt, dan is dat uiteraard in de zesde bedeling. Dat wil zeggen in de 70ste week van Daniël eigenlijk nog. De tijd namelijk waarin werkelijk het oude Israël, alle ongelovigen uit Israël dus, gedood zullen worden. In Sheol zullen gaan, die zichzelf wijd zal opensperren uit vers 14. Want de onrechtvaardigen zullen weggedaan worden uit het koninkrijk, zodat daarna het overblijfsel behouden zal worden. En dan zijn we weer rond. Want het overblijfsel is inderdaad dat wat overleeft, dat wat aan deze dingen, aan deze oordelen ontkomt. Maar dat zijn uitsluitend de gelovigen. Dus de toorn des Heeren is ontstoken tegen zijn volk. Dat is uiteraard in de dag des toorns. Het is ook aardig om te zien dat er staat zijn volk. Want is het nou zijn volk of niet? Ja, er staat zijn volk, maar toch is de toorn des Heeren er tegen ontstoken. En dat betekent dat het dus eigenlijk toch niet Gods volk is. Hè? Dat is een beetje een moeilijke zaak. Het betekent dus eigenlijk dat het erom gaat, maar wij weten waar het over gaat. Daarom is het uit te leggen. Het betekent dus dat het hier gaat om dat volk wat Gods volk zou zijn. En ook inderdaad zal worden. Maar dat het Gods volk is, dat is uiteindelijk pas van toepassing op het overblijfsel. En opdat het zover zou komen, komt deze toorn over Israël, over het volk. Opdat de ongelovigen uit het volk zouden uitgeroeid worden. Omdat ze niet luisteren naar de profeet als Mozes. Want wie niet luistert naar de profeet als Mozes zal uit zijn volk worden uitgeroeid. Stond er. Deuteronomium. Nou. En dat gebeurde dus inderdaad in de dag des toorns. Opdat Israël Gods volk zou zijn. De zaak is dan ook dat wij ook niet helemaal nauwkeurig kunnen aangeven wanneer Israël weer Gods volk wordt. Wanneer het Ami wordt. Dus zeker als we slechts het probleem benaderen vanuit bijvoorbeeld Romeinen is duidelijk genoeg. Lo Ami wordt Ami door geloof. En in Peter staat dat natuurlijk ook. Maar laat ik dan een andere illustratie daarvan geven. Wij zeggen bijvoorbeeld dat het koningschap van David over Israël een beeld is van het koningschap van Christus over Israël en de volkeren natuurlijk. In de toekomst, in de zesde bedeling. En dat de 7 en 33 jaar van de regering van David verband houdt met de 7 en 33 jaar van de zesde bedeling. Waarin de 7 jaar van heerschappij van David over Joden, over Juda namelijk, in Hebron, overeenkomt met de 70ste week van Daniël. Maar dan is Israël en Juda dus in ongeloof. En dan is de volgende vraag, is het dan zijn volk of niet? Als we die vraag zouden stellen in verband met David en Juda, zouden we moeten zeggen, in die 7 jaren in Hebron was Juda het volk van David. Maar als we dezelfde vraag stellen in verband met de volgende bedeling, dan zouden we de vraag met nee moeten beantwoorden. Is Juda dan al Gods volk? Is het dan al Ami? Dan zouden we moeten zeggen, nee, eigenlijk niet, want het is nog niet tot geloof gekomen. Maar de waarheid ligt daar natuurlijk ergens tussenin. Het punt is gewoon dat in die 7 jaar de Heer wel degelijk bezig is met zijn volk om het tot ami te maken. Om het tot geloof te brengen, zodat die 7 jaar eigenlijk moeten beschouwd worden als een soort van overgangsperiode. Sommigen uit Israël zijn ami, sommigen uit Israël zijn dat niet. Nog niet, moet ik eigenlijk zeggen. En anderen zullen dat nooit worden. Dus in die dagen gaat het erom dat Lo Ami Ami wordt. En van de ene kant uit bezien zeggen we de heerschappij van Christus over Israël is al begonnen. Aan de andere kant zeggen we, nee, de heerschappij van Christus over Israël wordt pas gevestigd aan het einde van de 7e week. Maar ja, diezelfde problematiek hebben we met de heerschappij van David. Wanneer werd hij koning van Israël? Dus de volgende vraag, hoe bedoelt u? Hij was in die 7 jaar in Hebron eigenlijk bezig met zijn heerschappij te vestigen over Israël. Het is maar hoe je het met elkaar in overeenstemming brengt natuurlijk en hoe je het zegt. Hij was bezig zijn heerschappij te vestigen en het leidde ertoe dat 7 jaar later alle 12 stammen, inclusief Juda trouwens, kwamen vragen of hij koning over Israël wilde wezen. En het vreemde daarvan is dat hij al 7 jaar koning over Juda was en toch na die 7 jaar komt Juda alsnog vragen, in tweede instantie dus, of hij koning over hem wil zijn. Nou, zoiets is het dus in de toekomst net zo goed. De Heer weet het wel, dat hij heerst over Juda. Dat is de vraag of Juda het zelf ook weet. En daar gaat het dan in die dagen dus ook om. Nou, dus de toorn des Heeren is ontstoken tegen zijn volk. Ja, tegen dat wat hij bezig is weer te maken tot zijn volk. Maar dan hebben we het over de 6e bedeling. Passen we toe op de dagen van het verleden, dan ligt het natuurlijk weer anders. Dan was het zijn volk, maar het zou voor een tijd lang niet meer zijn volk zijn. Maar ik laat het maar voor wat het is. Er staat er, en hij heeft, of namelijk hij heeft tegen hetzelfde, tegen dat volk, zijn hand uitgestrekt en hij heeft het geslagen. Hij heeft de hand uitgestrekt niet om hen genade aan te reiken, het was geen helpende hand, maar het was een slaande hand. Als je het mij vraagt, was het de linker, maar goed. Misschien mag ik dat niet zeggen zo. Maar hij heeft het geslagen, heel hard, zodat de bergen hebben gebeefd. En hun dode lichamen zijn geworden als drek, als vuilnis, in het midden der straten. Het schijnt een normaal beeld geweest te zijn in de landen van de oudheid, waar men geen riolering had en bovendien geen vuilnisdienst. En dan ligt het vuil gewoon in de straten. Nou, maar er lagen hier de dode lichamen in de straten van Jeruzalem en van de straten van Israël in het algemeen. Maar er staat meteen bij, om dit alles keert zich zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want de Heer slaat Israël in eerste instantie, maar daarna staat er, zal hij een banier opwerpen. Ja, dat staat niet daarna, maar het punt is gewoon dat vers 25 spreekt over dat de Heer een oordeel zendt over Israël zelf. Maar daarna komt een ander oordeel in vers 26, want de hand is nog uitgestrekt. De Heer zal nog een keer slaan, maar nu doet hij het door middel van de heidense volkeren. Hij zal namelijk een banier opwerpen onder de heidenen, van verre. En in de Bijbel is het altijd zo, degenen die verre zijn, zijn heidenen. Niet de gemeente hoor, die zijn niet ver. Nee, het zijn heidenen. En hij zal die heidenen brengen naar Israël. En dat betekent dus dat in vers 25, het oordeel van vers 25, die toorn van vers 25, niet een toorn is die tot stand komt via de heidenen. En dus is het een toorn die verband houdt gewoon met het tot woestenij worden van het land. En vanwege hongersnood en droogte en wat zal ik nog eens meer noemen, sprinkhanen, besmettelijke ziekten, kortom, het gaat allemaal fout in Israël. Dat is de gedachte. En als de bergen beven, dan mag je natuurlijk best aan aardbevingen denken. Dan hebben we het dus weer over natuurrampen. Maar dat betekent tegelijkertijd natuurlijk dat allen die op hoogten gezeten zijn, allen die heerlijkheid hebben, want daar is de bergenbeeld van, vernederd zullen worden. Dus de overdrachtelijke betekenis. Maar pas in vers 26 wordt gesproken over heidenen die ter strijde verzameld worden tegen Jeruzalem. En natuurlijk zou dat gebeuren in de dagen van de Assyrische en de Babylonische ballingschap. De dagen min of meer van Jesaja, of althans de dagen die toen er aankwamen. met rassenstreden. Het is bovendien van toepassing op de dagen na het optreden van de Heer Jezus, het jaar 70 van onze jaartelling, toen ook de heidenen de legers namen van het toenmalige wereldrijk Jeruzalem verwoest hebben en de Joden hebben verstrooid. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch echt van toepassing op de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, de 3,5-jarige verdrukking over Israël. En dat verzin ik niet, want het staat rechtstreeks zo expliciet in Zacharië 14, vers 1. De roof zou uitgedeeld worden in het midden van Jeruzalem, want, zegt de Heer, ik zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. Nou, daar gaat het hier dus ook over, want er staat, hij zal een banier opwerpen. Een banier is een vaandel. En bij gelegenheid zei de Heer, ik meen in Jozua, zei de Heer zelf dat hij de banier was. Ik ben Jehovah, uw banier. In het Hebreeuws weet ik het niet meer. Dat komt ook maar één keer voor. Ik ben Jehovah, ik ben de Heer, uw banier. Het vaandel is namelijk een uitbeelding, een symbool van de machthebber, eigenlijk van de koning zelf. Ieder die in dienst is geweest moet het weten, want men hoort het vaandel te groeten. Je moet meer eerbied hebben voor het vaandel dan voor een generaal. Ja, dat is zo. Ik weet het goed, want ik was bij de muziek in dienst. En als het vaandel verscheen, dan moesten wij allemaal aanrukken. Want dan moesten er mooie liederen gespeeld worden enzovoort. En marsen en weet je veel allemaal. Want denk erom dat er een vertoon bij aan te pas kwam. Want het vaandel is eigenlijk de uitbeelding gewoon van de koning. De machthebber. En als hier staat, hij zal een banier opwerpen, betekent dat er een bepaalde macht zal opkomen. Of het nou een persoon is, of een leer, een filosofie, of weet je veel wat, dat doet nou niet toe. Maar het gaat om dat de macht zal opkomen van onder de heidenen. De Heer zal die opwerpen, staten. En hij zal hen, namelijk die heidenen, sissen van het einde der aarde. Dat wil zeggen, ze zijn ergens ver weg. Maar de Heer zal hen naar het land brengen. De Heer zal namelijk de heidenen ter strijde verzamelen. We gaan terug de ballingschap in. Dag. De Heer zal hen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem, zoals in Zacharië 14 stond. Hij zal hen sissen. Dat sissen wil gewoon zeggen, hij zal hen sissen zoals men nou eenmaal het vee opjaagt. Weet je, zo doe je dat, hè. Met een kaartje erachter soms. Dat is dialect, maar goed, doet er nou niet toe. Maar men sist de dieren vooruit, men jaagt ze op. Hij zal een sissen, hij zal een herwaarts sissen, staat er. Hij zal ze daar vandaan jagen. Hij zal een sissen van het einde der aarde. En ziet, haastelijk, snellijk zullen ze aankomen. Het zal dus in betrekkelijk korte tijd gebeuren. En ook tamelijk onverwacht. En dan staat er, moet je kijken hoe die lui beschreven worden, die heidenen. Er staat, geen moede en geen struikelende zal onder hen wezen. Niemand zal sluimeren nog slapen. Nog de gordel zijn de lendenen ontbonden worden. Nog de schoenriem zijn de schoenen afgescheurd worden. Dat betekent dus dat ze paraat zijn. En dat inderdaad zij komen en er is niks tegen te doen. Er is geen onachtzaamheid aan de kant van die heidenen. Nee, zij komen en ze zullen doen waarvoor ze komen. Dan komt er dat de Heer aan hun kant staat. Nou ja, de Heer heeft ze voor zijn wagen gespannen en dus dienstbaar gemaakt. Maar niettemin, zij zullen precies doen wat de Heer wil. Namelijk Jeruzalem innemen. Welker pijlen scherp zullen zijn en al hun bogen gespannen. Ze zijn zeer krachtig dus. Hun paardenhoeven zullen als een rots geacht zijn. Want de paarden werden natuurlijk gebruikt om de soldaten, de cavaleristen, te vervoeren. Maar tegelijkertijd is het paard ook een wapen. Want die slaat met zijn hoeven de vijand dood. Dat is ongeveer de gedachte. En vandaar, hun paardenhoeven zullen als een rots geacht zijn en hun raderen als een wervelwind, de raderen dus van de strijdwagens. Hun gebrul zal zijn als van een oude leeuw en ze zullen brullen als de jonge leeuwen. Dat oud en het jong, daar moet u zich niet te veel van aantrekken, want het punt is dat het Hebreeuws verschillende woorden kent nogal veel woorden, mag ik wel zeggen, die allemaal vertaald worden met leeuw. En de vertalers hebben hun best gedaan om daar onderscheid in te maken. Maar ja, goed, dat is een beetje moeilijk. En soms vertalen ze dan met oude leeuw en een ander woord vertalen ze met jonge leeuw. En zo kun je nog een poosje doorgaan. Met bijvoeglijke naamwoorden bedenken, maar het zegt niks over de leeftijd. Dus u mag dat wat mij betreft vergeten. Er staan gewoon verschillende woorden voor leeuw. Hun gebrul zal zijn als van een oude leeuw en ze zullen brullen als de jonge leeuwen. En ze zullen briesen en de roof aangrijpen. Dat wil zeggen hun buit, dat is de roof. Hun roof zullen ze aangrijpen en wegvoeren. Dat is wat een leeuw ook doet, hè. Die pakt zijn prooi en sleept het weg. In de schaduw gewoonlijk. Want hij gaat er op zijn gemak van liggen eten. En in de schaduw blijft het langer goed, want hij houdt ook niet van bedorven vlees. Ja, zo gaat dat. Dus hij zal de roof aangrijpen en wegvoeren en er zal geen verlosser zijn. Het beeld is natuurlijk dat van het verstrooid worden van Israël. In hetzelfde staat trouwens ook in Zacharië 14. Een deel van de stad zal uitgaan. En een ander deel zal overblijven. Want er wordt inderdaad over een overblijfsel gesproken wat niet zal uitgeroeid worden. Maar de beschrijving hier in vers 26 tot en met vers 29 is dat van een groot en machtig leger. Zal ik eens doorlezen? Doorciteren. Een groot en machtig leger, hoedanig niet is geweest. En ook niet meer zijn zal, behalve dan nog na lange tijd. Nee, dat was Joël. Het was Joël 2. Joël 2, waar staat in vers 1. Blaas de bazuin te Sion, in het algemeen Jeruzalem dus. Joël 2 vers 1, blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid, maar dat is uiteraard weer hetzelfde. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn, staat er dan. In beweging komen. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En volgens het Nieuwe Testament, volgens dezelfde Joël en in vergelijking met Matthäus, komt de dag des Heren ogenblikkelijk na de verdrukking van die dagen, na de 3,5 jaar, na de laatste helft dus van de 70ste week van Daniël. Die is nu nabij, dus zitten we in de, want dat blijkt ook, we zitten in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Namelijk die tijd waarvan gezegd wordt dat een haastig verderf hen zal overkomen. En dan staat er dus ook dat het de dag des Heren komt en dat de komst van die dag des Heren is van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad uitgespreid over de bergen, waarbij de dageraad niet is de zonsopgang, zoals wij altijd geneigd zijn te denken, maar dit woord dageraad betekent nog altijd juist niet zonsopgang, maar de tijd die eraan vooraf gaat. Het diepste, zwaarste, donkerste, koudste deel van de nacht. Het ligt tussen middernacht en zonsopgang. Het wordt vertaald met dageraad, maar ja, vooruit maar. Het gaat eraan vooraf. Het is nog diep nacht. Daar gaat het juist om. Nog donkerder dan dat het 's nachts is. Dat is het eigenlijk. Wij noemen dat de nanacht, maar dat is het donkerste van de nacht. Staat er ook trouwens, dikke duisternis als de dageraad uitgespreid over de bergen. En dan een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is. Het is net het verhaal van, het was nacht, steekdonkere nacht, u kent dat wel. Ja. En wat gebeurt er dan? Nee, veel meer dan 40 komen er nu. Namelijk een groot en machtig leger, volk dus, desgelijks van ouds niet geweest is, dus er niet een van de van ouds bekende volken, het zijn niet de Assyriërs, de Egyptenaren, de Babyloniërs, de Grieken, de Meden en Perzen, of hoe ze maar heten mogen, dat zijn het niet, want die waren wel van ouds bekend, want dit zijn de Russen, dit is de Rus, heet zoiets, hè? Nee, in het wezen of niet in het Utrecht, dit is de Rus, het is de rust Niet, nee. Het is de Rus. Het zijn de Russen. Het is de vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Oftewel Gog en Magog. Gog uit het land van Magog. Het zijn de Russen. Een volk wat namelijk van ouds niet is geweest. En wat na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Het zal namelijk nog een keer komen. Want deze Russen komen naar Jeruzalem om Jeruzalem te verwoesten in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar ze zullen nog eens een keer tegen Jeruzalem ter strijde trekken. Maar dat is meer dan 1033 jaar later. Want die komen na de 1000 jaar nog een keer. Hè? Ja, ik kan het nou niet allemaal uitgebreid bespreken hoor. Ik zeg het maar weer voor de mensen die het al weten, zeg ik dan maar. Hè? Want in Openbaring 19 of 20, wat is het? Staat dat na de 1000 jaren Satan losgelaten zal worden. En dan zullen de volkeren verleid worden en dan worden genoemd. Gog en Magog. En dat is dus na de 1000 jaren. Maar aan de andere kant leren wij dat ze ook voor de 1000 jaren, namelijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zullen optrekken tegen Jeruzalem. Dat optrekken tegen Jeruzalem, dus voor de 1000 jaren, dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dat is wat beschreven wordt in Ezechiël 39. Niet te verwarren met Ezechiël 38. Want hoewel dat eerder beschreven wordt, gaat dat om de gebeurtenissen die na de 1000 jaren zullen plaatsvinden. En het gaat namelijk niet om de chronologische volgorde, de tijdrekenkundige volgorde, maar het gaat om de volgorde van belangrijkheid. En het belangrijkste, het grootste optreden van die Russische legers zal niet zijn in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar zal zijn na de 1000 jaren. En daarom wordt dat ook het eerste genoemd in een lang hoofdstuk, Ezechiël 38. Maar toen de profeet het er toch over had, werd in Ezechiël 39 ook nog gesproken over het optreden van diezelfde legers. Maar dan in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Nou, daar zijn, het echt uitgebreid wil weten, daar zijn zoveel banden van. Dat is na de 1000 jaren, ja. Maar bij het einde van de 70ste week in zekere zin ook. Maar dan worden niet alleen de Russische legers vernietigd, maar ook die van Israël zelf, voor zover die er zijn. Want aan het einde van de 70ste week wordt Jeruzalem ingenomen. Maar dat betekent dat op dat moment, of men wordt gedood, of men vlucht door de scheurende olijfberg het land uit. Maar dat betekent in elk geval dat wat er ook achterblijft in het land, het leeft niet. Dat staat ook in Joël. Ik lees hem even verder, Joël. Even vlug dan. Er staat namelijk, een volk dat van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat bevestigt ons dus dat het moet gaan om Gog en Magog, omdat dat de enige zijn die uitdrukkelijk genoemd worden als volkeren die in opstand komen tegen de Heer na de 1000 jaren. Dat zijn de enige die we kennen, Gog en Magog, uit, wat was het, Openbaring 20 geloof ik. Klopt, hè? Ja. Nou, dus zijn zij het ook die hier optreden. En dus worden we verwezen naar Ezechiël 38 en 39. Beide hoofdstukken gaan daarover. En bij nader inzien blijkt 38 dan te spreken over na de 1000 jaren en 39 over voor de 1000 jaren. Nou, dan worden die legers verder besproken. Vele verzen lang in Joël 2 uitgebreid. Namelijk zoals ze ook uitgebreid besproken worden hier in Jesaja 5. En hetzelfde soort beschrijving. Beschrijving namelijk van hun macht als leger. Voor hetzelfde verteert een vuur. Daar hadden we het toch over. Over vuur. En achter hetzelfde brandt een vlam. Zij zeggen het voor- en achtervuur. Ja, dat komt omdat ze rukken op met tanks. Of weet ik hoe die dingen heten. Want ja, ik had alleen verstand van trompetten natuurlijk. Maar goed. Maar er zijn een soort tanks en die spuwen inderdaad vuur uit aan de voorkant. Maar daarna rijden ze er zelf doorheen en overheen, zodat het daarna achter hen, waar ze geweest zijn, dus brandt. Nou, voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen aan hetzelfde, men kan er niet voor weg. En de gedaante deszelf is als de gedaante van paarden en als ruiters. Paarden en ruiters. Het verschil is ook niet goed te zien. Het zijn gewoon tanks dus, hè. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen. Heb je dat? Het zijn paarden en ruiters die springen als wagenen. U ziet, er wordt geen verschil gemaakt tussen het paard, de wagen en de ruiter. Dat is inderdaad een tank. Zij zullen heen springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert. Het spul wordt afgebrand, die vlammenwerpers. Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Ze rijden namelijk gewoon in slagorde netjes naast elkaar gelijk op. Men kan dus het niet weg, ervoor weg. Er staat trouwens ook in vers 7. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Er overheen rijden namelijk. En zij zullen daarheen trekken. Dat wil zeggen, waarheen ze rijden, gaan ze ook. Ze kunnen niet tegengehouden worden. Zij zullen daarheen trekken. En ieder in zijn wegen. Dat wil zeggen, recht zo die gaat. De weg die er ingeslagen is, die rijdt hij ook verder. Er staat dan ook uitdrukkelijk, zij zullen hun paden niet verdraaien. Ik vind dat zo'n mooie beschrijving van tanks. Want die, heb je wel eens een tank zien rijden, en zien sturen, die verdraait zijn pad. Die slaat een haak, zijn tank zetten ze gewoon een paar graden om. Draaien ze en dan rijdt hij zo weer verder. Recht. Eigenlijk rijden ze altijd recht uit. Tenzij er iemand binnen in de hendel overhaalt, geloof ik, om de ene kant even af te remmen. Zodat hij een beetje uit zijn richting gaat. Maar als je dat niet doet, gaat het ding gewoon rechtdoor. Ik weet niet hoe dat werkt. Er zal wel een sperdifferentieel in zitten of zo. Weet je veel. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar dat is het. En dan staat er, ook zullen zij de een de ander niet dringen. Vers 8, zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Zij genadig, we spreken nog steeds over een tankbaan. En al vielen zij op een weerstand, op een geweer, dat is een weerstand hoor, een afwering, tankwering. Zij zouden niet verwond worden, zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op of over, dat is hetzelfde, de muren. Zij zullen klimmen in de huizen, ze rijden er namelijk gewoon dwars doorheen. Zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, dat zal ook wel letterlijk zo zijn. Want als het spul langskomt, dan voel je het. De hele aarde dreunt. Maar van die dreunen van de aarde wordt overgegaan naar de beschrijving van een echte aardbeving. Namelijk de hemel beeft ook. Dus wordt het toch een echte aardbeving. En dan de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Maar dat is, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Uit vers 31 van dit hoofdstuk. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Waarna weer over het bekende overblijfsel gesproken wordt. Nou, maar wat er nou uiteindelijk gebeurt is inderdaad dat Jeruzalem dus wordt verwoest. Maar daarna staat er in vers 18, zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk, nou wordt het echt Ami, verschonen. En de Heer zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, ziet, ik zend jullie het koren, niet het kaf en het stro, maar het koren en de most, dat is dus de wijn, nieuwe wijn. En de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden. Maar dat zei ik al. Die term staat trouwens ook in Ezechiël 38. Die van het noorden. En daar staat bij wat het is. Gog, Magog, Rost, Mezech, Tubal. Ik zal die van het noorden. Dan neemt u maar eens een goede atlas of een globe. En dan trekt u de lijn vanuit Jeruzalem recht naar het noorden. En dan komt hij exact terecht in Moskou. Ligt op dezelfde lengtegraad. Ja. Die van het noorden zal ik verre van jullie doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. En daarna staat er waar het dor en woeste land is. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En uit de rest van de Bijbel blijkt dat Oostzee en Achterste Zee aanduidingen zijn van de Dode Zee en van de Middellandse Zee. Zodat dit verre en dorre en woeste land niks anders is dan Palestina. Maar waarom is het dan zo ver weg? Omdat het dodenrijk is onder Palestina. Ik kan er niks van doen. Er staat, ik zal ze verre doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Dat is de beschrijving namelijk van het Dodenrijk. Maar dan meer speciaal het Dodenrijk zoals het te vinden is onder Palestina. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar zo staat het hier natuurlijk. Er staat zijn aangezicht naar de Oostzee, de voorkant naar de Oostzee. En dan weet je meteen waar ze vandaan kwamen. Ze kwamen namelijk uit de Middellandse Zee. Want ongetwijfeld zijn die dingen, die tanks, dus gewoon aan land gezet met landingsvaartuigen vanuit de Middellandse Zee. En als die Russen willen, doen ze dat morgen nog. Want er varen genoeg van die schepen rond en ze hebben ook voldoende van die dingen bij zich. Dat is gewoon zo. Het is eigenlijk gek dat het nog niet gebeurd is. Maar ja, dat heeft politieke achtergronden. Maar zodra de politieke omstandigheden anders zijn, zal het gebeuren. Ja, dat duurt niet zo lang meer dus. Hè? Nee. Dus het aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee en zijn stank zal opgaan. Waarom stinkt hij zo? Die van het noorden, omdat hij dood is natuurlijk. Juist. En zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. En dan legt u daarnaast Ezechiël 39 en dan leest hij over dat men inderdaad de lijken uit het land moet opruimen. Maandenlang. Hè? 7 maanden, hè? Ja. Ja. Dus het komt daar volstrekt mee overeen. Maar dat zijn dus de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week. Of eigenlijk in de 70ste week. Maar het loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem. Want de Heer zal alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem. Maar het zijn met name de Russen die daar gebruik van maken. En inderdaad Jeruzalem platvalsen, afbranden, verwoesten. Dat is het. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 5. Daar komen ze dan. De Heer zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre. Hij zal hen sissen van het einde der aarde en ziet haastelijk, snellijk zullen zij aankomen. Geen moede, geen struikelende zal onder hen wezen. Niemand zal sluimeren of slapen. Dat is weer de beschrijving van hetzelfde leger. En ze zullen brullen maken. Het gedruis van vele wagenen enzovoort stond er immers in Joël. Hier wordt ook gesproken over het brullen. Ze zullen briesen. En er zal geen verlosser zijn, staat er. Nee, niet in Jeruzalem. Maar de verlosser zal te dien dagen wel zijn voeten stellen op de Olijfberg. Maar hij zal dan ook het overblijfsel uit Jeruzalem verzamelen naar de woestijn. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard, dat is Jeremia 31, heeft genade gevonden, niet de wet hoor. Heeft genade gevonden in de woestijn. Een plaats haar van God bereid om enzovoorts. En dan staat er, en zij zullen, vers 30, ze zullen tegen hetzelfde te dien dagen bruisen als het bruisen der zee. Het bruisen der zee. Want de zeeën, de wateren zijn volken en scharen en natie en tongen. Zegt Openbaring 17. Maar de hele Bijbel door is dat al zo, dat de wateren een uitbeelding zijn van de volkeren. Dus ze zullen tegen hetzelfde te dien dagen bruisen als het bruisen der zee. Waarom woeden de volkeren en bedenken de natie in ijdelheid? Dat zijn termen die daar toegepast worden op de volkeren, de natieën. Maar in de praktijk zijn het termen die in de Bijbel gebruikt worden voor het woeden van de zee. De woedende baren, weet je wel. En dan staat er, dan zal men het land aanzien, vertaald met de aarde, Eretz, maar het is gewoon natuurlijk het land. Dan zal men het land, Eretz Israël, men zal het land aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn. Maar dat is altijd als de dag des Heren komt, volgens de Bijbel. Benauwdheid is immers verdrukking, dat is een synoniem voor verdrukking, hè. Als men verdrukt wordt, dan krijgt men het benauwd. Dan kan je namelijk niet meer ademhalen. Voor ademhalen heb je namelijk ruimte nodig. Als je verdrukt wordt, krijg je het benauwd. Dus het zal zijn benauwd.